We zullen de Heer nu om zijn zegen vragen over ons samen zijn. Barmhartige en genadige Heer, Gij die in Jezus Christus een vader wil zijn voor al uw kinderen, wij danken u dat we hier vanavond weer samen mogen zijn op deze cursus voor geestelijke vorming. En dan worden wij er vanavond bij stilgezet wat onze roeping is. Wat betreft het gezin. Heere, wilt u ons die roeping doen verstaan? Dat wij de weg gaan die u ons wijst. Want de Satan, hij gaat rond als een briesende leeuw. En hij heeft zijn aanvallen ook vooral gericht op het gezinsleven. Daarom wij vragen u, doe ons zien op hem, de Heer Jezus Christus, want hij heeft Satan overwonnen. En in hem wilt u naar ons omzien. Hebt u een verbond met ons gemaakt, Heer, dat we daar toch uit leven. En daar werkzaam mee zijn met die belofte die u ons hebt gegeven. Heer, wilt u ook deze avond daartoe gebruiken. Dat wij steeds maar weer pleiten op dat verbond van u, dat verbond wat van geen wankelen weet. Want gij zijt die getrouwe God en dat voor ontrouw. En dat geeft hoop en dat geeft moed ook in onze tijd, nu er zoveel afval is. Want dan zien wij zo velen u en uw woord verlaten. En het benauwt ons menigmaal. En dan zijn er ook hier vanavond, die met verdriet in hun hart moeten zeggen, ja, mijn kind wil niet meer gaan in de wegen van Gods woord. Heer, en om dan toch aan te houden en steeds maar weer te zien op de doop. Heer, zo wilt u ons werkzaam maken en werkzaam houden en dat doet u nog door middel van uw Heilige Geest. En uw Geest werkt toch door het woord. Hartelijk dank, Heere, dat we uw woord hebben gekregen. En laat dat ons richtsnoer zijn. Ook wat betreft het gezinsleven. En zo vragen wij u, wilt u dominee van Kampen nabij zijn? Die hier de lezing op te verzorgen. Heere, wilt u hem sterken? Ook in zijn omstandigheden. Dat zijn moeder zo heel plotseling is heengegaan. Zo'n 14 dagen geleden, Heere, wilt u hem troosten? Wilt u zijn gezin verdenken? Heere, wat is dat een troost? Als we mogen weten, onze geliefde is bij de Heere. Heere, zo bent u nog bezig, ook nu, om zondaren zalig te maken. En dat hebben allen nodig. Dat hebben onze gemeentes nodig. En daarom wij vragen u, leer ons gaan, achter de Heer Jezus aan. Want wie hem volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. Heere, zo bidden wij u, voor allen die in nood zijn, u weet ze wel te vinden, door ziekte, door rouw of door andere omstandigheden, zie in gunst op ons neer en wees bij ons, Heere. En wilt u ook dit samen zijn, gebruiken tot opbouw en uitbreiding van uw koninkrijk. Wij vragen u dit alles, niet omdat we het verdiend hebben, want dat hebben we niet. En dat beleid u eerlijk, maar wij bidden het u. Om Christus wil. Uit genade. Amen. Wij lezen nu een gedeelte uit het Oude Testament. Deuteronomium 6, de eerste 12 vers. Deuteronomium 6, de eerste 12 vers. Dit zijn dan de geboden. De inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren, opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt, om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij de Heere uw God vreest, om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied, gij en uw kind en kindskind, al de dagen van uw leven, en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan Israël en neem waar, dat gij ze doet, opdat het u wel gaat, en opdat gij zeer vermenigvuldigt gelijk als u de Heere, uw vader en God, gesproken heeft in het land dat van melk en honing is vloeiend. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heer. Zo zult gij de Heer uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. En gij zult uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en ze zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn dat de Heer uw God u zal hebben ingebracht in dat land, dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goeds die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt. Zo wacht u dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Tot zover. Hier lezen we ook van de roeping van de ouders onder het oude verbond om het de kinderen in te scherpen, om daarvan te spreken. En die roeping geldt ook de Nieuwtestamentische gemeente. En we kunnen zeggen ons nog veel meer, want we weten nog veel meer dat Christus is gekomen om hem aan te wijzen en aan te prijzen, ook in het gezin. Dan wordt er nog wel eens gezegd, dan heeft het gezin te zijn een kerkje in de kerk. En dat is onze roeping en gelukkig. Ze zijn er nog. Ook jongeren die lust hebben gekregen de Heere te vrezen. En is dat niet dankzij de ouders. En dan moeten we ook nog weer zeggen ondanks ons. Dat is te danken aan Gods genade alleen. En daarom, ik hoop dat we ook daarin gesterkt worden. Om voor te gaan. Om te pleiten op Gods verbond. Op zijn belofte. Want zijn belofte falen niet. Daar kunnen we van op af. En daar wil de Heer nog zijn werk mee doen. En daar willen we graag van horen. Ook de kerktelefoonluisteraars wensen wij een goede avond toe. En dan geven we nu het woord aan dominee Van Kampen. Om met ons stil te staan over die vurige muur rondom ons huis. Hartelijk dank voor de woorden van welkom en ook voor de uitnodiging om vanavond in uw midden te zijn. Een vurige muur rondom onze huizen, dat is de titel van de inleiding van deze avond. Geen titel ontleend aan een of ander modern boek over geloofsopvoeding, maar een titel die ik gevonden heb in een heel oud boek uit de 17e eeuw. Een boek geschreven door Theodorus Abrakel, een van de bekende oude schrijvers uit de nadere reformatie. Theodorus Abrakel stond bekend als een van de meest bevindelijke schrijvers uit de 17e eeuw.
Hij schreef het boek De Trappen van het Geestelijke Leven. Daar had die man veel inzicht in. En daar wist hij ook geweldige dingen over te zeggen, over het leven in de binnenkamer, in de verborgen omgang met God. En toch, deze zo uiterst bevindelijke theoloog wist ook van de noodzaak van de huisgodsdienst, van het dienen van God in onze gezinnen. En daarom wees hij zijn gemeenteleden op de noodzaak daarvan en ook op de zegen daarvan. Een vurige muur zal rondom onze huizen zijn als de huisgodsdienst gepraktiseerd wordt. Ik denk dat de noodzaak die in die tijd gevoeld werd, in onze tijd, in de 20e eeuw, nog veel en veel sterker wordt ervaren. Immers meer dan ooit zijn onze gezinnen opengebroken. Veiligheid en de beslotenheid van vroeger, die is er niet meer. Vaste patronen worden doorbroken en onze jongeren gaan studeren in andere plaatsen, maken kennis met andere stromingen en ideologieën. Er is van alles en nog wat op hen toekomt in deze wereld. En daarnaast is er ook de invloed van binnenuit, via de media, in het bijzonder de televisie, waarin hevige programma's een invloed uitoefenen die haak staat op het woord en de geboden van God. Het zijn zaken die onze gezinnen in de vuurlinie plaatsen. Van alle kanten wordt het gezin, en met name het christelijk gezin, in deze tijd bedreigd en aangevochten. Meer en meer is er behoefte aan een bescherming rondom onze huizen. Wel nu, zei Theodorus Abrakel, die bescherming die is er, namelijk daar waar de vreze des Heren bij ouders en bij kinderen beoefend en gepraktiseerd wordt. Waar de huisgodsdienst beoefend wordt, daar wil de Heer zelf een vurige muur rondom onze huizen zijn. En Abrakel verwachtte daar geweldig veel van. Ik noem u een paar dingen. Hij zegt daar waar de Heere gediend wordt in de gezinnen, dan zal de onderlinge liefde, de band tussen ouders en kinderen, tussen kinderen en ouders, toenemen. En zegt hij, er is geen betere manier om onze kinderen bekend te maken met de vreze des Heren dan daar waar die geproefd wordt, waar die beoefend wordt in de gezinnen. Zij die nog onbekeerd zijn, zullen getrokken worden tot God en tot zijn dienst. En de buitenstaanders zullen opmerkzaam gemaakt worden, tekent hij aan. Daar waar de huisgodsdienst opnieuw beoefend wordt, daar zal zegen over samenleving en volk worden gevonden. En de ouders, ze zullen vrede hebben in het uur van hun dood. Vrede voor het aangezicht van God. Zomaar een paar dingen die Brakel opzond als het gaat om de zegeningen en de weldaden die verbonden zijn aan de huisgodsdienst, een vurige muur rondom onze huizen. Beschermend, beveiligend. Brakel was in die tijd niet de enige die op deze manier gesproken heeft in de verkondiging van het woord en geschreven heeft in boeken. Een groot aantal predikanten is er in deze periode mee bezig geweest op een zeer intensieve wijze en de gemeenteleden hebben zij erop gewezen. Ik noem u naast Brakel iemand als Jacobus Koelman, die een boek geschreven heeft over de plichten van de ouders en waarin hij heel nauwkeurig beschrijft hoe de ouders zullen omgaan met de kinderen van heel jonge leeftijd en van wat oudere leeftijd en dan nog weer oudere leeftijd. Heel praktisch en heel concreet biedt hij een stuk toerusting aan de gemeenteleden van zijn dagen. We kunnen ook denken aan een man als Franciscus Rederis, een andere oude schrijver, die geschreven heeft een boek over dagelijkse huiscategorisatieën. En in dat boek reikt Rederis de gemeenteleden vormen aan voor de ochtend en voor de middag en voor de avond, om samen bezig te zijn in de dienst van de Heere God. kunnen denken aan witte vrouw. Een andere theoloog uit deze dagen. Die compleet werk geschreven heeft over de opvoeding van de kinderen. En over de plaats die de vreze des heren in de gezinnen dient in te nemen. Tal van schrijvers, tal van predikanten die in deze tijd gehamerd hebben op de noodzaak van de dienst aan God in onze huizen. Onwillekeurig vraag je af hoe deze mensen daartoe kwamen. Dan moeten we denken aan invloed vanuit Engeland en vanuit Schotland. Een van de eerste vertegenwoordigers van de nadere reformatie, Willem Teylinck, was afgestudeerd en maakte een reis naar Londen en brengt daar een poos in een gezin door van christenen. Puriteinse christenen, een stroming in Engeland en Schotland die een geweldige invloed heeft uitgeoefend. En juist in dat puritanisme is de aandacht voor het gezin en voor de huisgodsdienst bijzonder groot geweest. En Teylinck is daar diep van onder de indruk gekomen hoe ouders en kinderen met hun dienstboden, hun werknemers, bezig waren op de zondag en op de maandag rondom het woord van God. Hij kwam daarvan onder het beslag. En hij was er diep van overtuigd, wil er ooit een opwekking komen in Nederland? Zal er ooit een doorwerking van Gods geest zijn in onze eigen gemeenten? Dan zal dit ook in ons eigen land moeten worden nagevolgd. Een van de eerste dingen die Teylinck dan doorgeeft aan zijn gemeente in Middelburg is die bijzondere ervaring die hij opdeed in dat puriteinse gezin in Engeland. En het dringt er bij zijn gemeente op aan om dat voorbeeld na te volgen. Zo is vanuit Engeland er een enorme doorwerking geweest van die huisdevotie ook in onze eigen kontrijen. U zegt, dat zou er eigenlijk niet nodig geweest zijn om dat in Engeland op te doen. Dat kun je in de Bijbel toch al lezen. U hebt gelijk. Het woord van God is er vol van. Telkens weer opnieuw wordt er gesproken over de noodzaak om God te dienen, niet alleen in de binnenkamer, maar ook in de huiskamers, samen als ouders en kinderen. Ik zou een tal van voorbeelden daarvan kunnen noemen, in het Oude en in het Nieuwe Testament. Vanavond is er één gedeelte dat daarop slaat gelezen, Deuteronomium 6. U weet, dat is een van de kerngedeelten voor het Jodendom tot op de dag van vandaag. De bekende woorden, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere, Shema Israël, is de kernbelijdenis van het Jodendom. De belijdenis dat er maar één God is. En dat alle andere machten die zich aandienen als God in deze wereld ten diepste niets dan ijdelheid en leegheid zijn bij de God van Israël, die de schepper van de hemel en van de aarde. Hij is de enige en hij is de unieke. Hij alleen moet gediend worden. Hij alleen heeft recht op ons hart en onze handen, op ons verstand en op heel ons leven. En dat wordt het volk Israël door Mozes ingeprent in die bekende woorden, hoor Israël, de Heere onze God is één. Want dan laat Mozes er meteen iets op navolgen. Hij roept het Joodse volk op om deze God te dienen. Met alles wat in hen is. Maar tegelijkertijd voegt Mozes eraan toe en deze woorden, beloften en geboden die ik u heden gebied, zij zullen in uw hart zijn, in uw eigen hart als ouders, als groten van de gemeente, van Gods volk. Maar er zult u ook uw kinderen inscherpen als je op de weg gaat en als je opstaat en als je nederligt. Dat wil zeggen, op elk moment dat zich aandient, op iedere gunstige gelegenheid, moeten ouders de kans te baat nemen om met hun kinderen te spreken over die geboden en over die beloften van de God van Israël. Gij zult ze uw kinderen inscherpen, omdat ze deze God zullen leren dienen. Omdat ze niet de afgoden zullen dienen, de Baals en de Astartes, de goden van de welvaart en van de hartstocht. Niet de afgoden van de Kanaanieten van deze wereld, maar de levende God, de Heere alleen. Zo werkt de Heere blijkbaar. Hij wil zijn heil voortzetten van ouders op kinderen. Hij wil werken in de lijn van de geslachten, van het verbond. Het heeft de Heere behaagd om zo te werken, want als mensen zien op zichzelf, dan vragen ze zich af, hoe moet die opdracht ooit volvoerd worden? Wie zijn wij dat wij onze kinderen zouden brengen tot de levende kennis van God, tot de navolging van de Heere in woorden en in daden? Daar zijn wij immers niet toe in staat. Dat kan toch alleen de Heilige Geest, die harten wederbaart en vernieuwt. Dat is ook waar. Dat is een volle Bijbelse waarheid, maar dat neemt niet weg dat het de Heere behaagd heeft om in de weg van de opvoeding kinderen te brengen tot de dienst aan Hem. Gij zult het uw kinderen inscherpen. Dat is een heel sterke uitdrukking, inscherpen. Het doet als vanzelf denken aan die stukken hout die je wel eens vinden kunt in een bos als je dan wandelt met vakantie. Dan vind je soms een schors of een stuk hout waarin een naam staat ingekerfd. Iemand heeft met een mes zijn naam daar ingegrift, onuitwisbaar. Nu, zo bedoelt Mozes dat de ouders de geboden en de beloften moeten inkerven in de harten van hun kinderen. En niet testamentisch mogen we zeggen dat het erom gaat dat er een naam wordt ingekerfd in de harten van onze kinderen, namelijk die ene naam die boven alle naam is, de naam van Jezus Christus, in wie behoud is voor eeuwig. En zullen uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. Niet zwijgen als ouders, maar daarvan spreken. Een Bijbelse opdracht. Een opdracht die bovendien verankerd ligt in onze eigen gereformeerde traditie, in het bijzonder in de stroming van de nadere reformatie. En onwillekeurig vragen we ons af, is die opdracht ook verstaan door de nazaten van de reformatorische traditie? Wordt die huisgodsdienst ook gepraktiseerd in de gereformeerde gezinten vandaag? In onze kerken en in onze gezinnen, komt het er ook van? Eerlijk gezegd ben ik er niet zo gerust op. Er zijn in de afgelopen jaren nogal wat onderzoeken verschenen naar het verschijnsel kerkverlating. U weet dat in grote delen van ons land de jongeren met name massaal de rug toekeren en heen gaan zonder groeten. En nu zijn er naar dat verschijnsel nogal wat onderzoeken gedaan, onder andere een onderzoek naar jongeren uit de gereformeerde kerken door een student in Groningen, Piet van der Ploeg. En heeft de jongeren gevraagd, waarom toch? Wat was het dat je de kerk deed uitgaan en deed breken met de Bijbel, met de kerk van je opvoeding, met het geloof van je ouders? Natuurlijk werd er meer dan één antwoord op gegeven. Maar heel treffend was dat zoveel jongeren antwoordden omdat we thuis zo weinig meekregen. Ja, mijn ouders gingen wel naar de kerk. En ze namen ons wel mee naar de gemeente. En er werd ook wel gebeden aan de tafel of voor het slapen gaan. Maar we merkten aan onze ouders eigenlijk niet dat het ook iets voor hen betekende. Daar spraken ze ook niet over. Er was geen vonk die oversprong. Van der Ploeg gaf zijn onderzoek een veelzeggende naam mee: het Lege Testament. wel een testament doorgeven, maar een leeg testament. Een testament waar ten diepste niks in staat, waar geen inhoud in zit. U zegt, ja, dat zijn de gereformeerde kerken. En dat raakt ons toch niet? Weet u het zeker? Bij beide vorige gemeenten, Vlaardingen en Woerden, heb ik in de kerkraad veel over deze dingen gesproken. En dan ook gevraagd om een winter lang met dat thema huisgodsdienst op de huisbezoeken bezig te zijn. Vraag er eens naar in de gezinnen, in de meelevende gezinnen, hoe het daar gepraktiseerd wordt, de omgang met God. De vrezen des Heren, ouders, samen met hun kinderen. De reacties waren eerlijk gezegd niet erg bemoedigend. In heel veel gezinnen bleek er grote moeite te zijn om werkelijk gestalte te geven aan die dienst aan de Heren, samen als vaders en moeders en jongens en meisjes. En in veel gezinnen kwam het er ook niet van, werd het achterwege gelaten, bleef het bij de zondagse kerkgang en misschien het even lezen aan tafel, het even bidden na de maaltijd. Onwillekeurig vraag je af, hoe kan dat nou? Zo'n duidelijke opdracht in de Bijbel, op zoveel plaatsen in het woord van God, zo duidelijk verankerd in onze eigen traditie. Waarom heeft de huisgodsdienst blijkbaar zo'n schipbreuk geleden? Die vraag heb ik ooit gesteld aan een kring van jonge ouders in mijn vorige gemeente Woerden. En de antwoorden waren heel erg eerlijk. Er waren ouders die zeiden, dominee, we schamen ons vaak om te spreken over deze dingen. Er is zoveel schroom als het gaat om geestelijke zaken. We durven vaak niet om open en eerlijk, van hart tot hart, met onze kinderen te spreken over de dingen van het woord van God. Begrijpelijk, zegt u? Ja, begrijpelijk is het. Er leeft vaak wel schroom onder ons als het gaat om deze zaken. Maar waarom eigenlijk? We spreken toch over van alles en nog wat in het gezinsleven. Er staat er niet een geweldige belofte in het woord van de Heere die zegt, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij smeekt, mild en overvloedig. Zou dat ook niet gelden van deze zaken, van de vrijmoedigheid om te spreken over God en over zijn dienst? Er is zoveel schroom. Met anders zei, het is vaak eenvoudig een kwestie van tijdgebrek. We leven zo haastig als gezin. Wij als ouders zijn druk en onze kinderen zijn ook zo druk. De een heeft een hobby en de ander moet naar de catechisatie. Ze vliegen van de school en naar de school en van de school weer terug. En s'avonds zijn er weer andere zaken aan de orde. Er is zo weinig tijd om elkaar te ontmoeten. Laat staan om elkaar te spreken over het woord van God. En ook dat is herkenbaar, denk ik. Welk gezin met opgroeiende kinderen heeft daar geen last van? Maar beseffen we ook hoe gevaarlijk het is. Dan hebben we de moed om ons programma daarop aan te passen, met elkaar afspraken te maken, dat er minstens één keer op een dag de tijd is en de ruimte om bezig te zijn met de huisgodsdienst, met het dienen van God in gezinsverband. Tijdgebrek. Weer andere ouders zeiden, dominee, het land niet meer voor onze kinderen. En het past ook eigenlijk niet meer in het klimaat van onze tijd, want de dingen die ze horen en de dingen die ze meemaken, die botsen nu eenmaal met het woord van God. En ook dat kunnen we begrijpen. Want in zo'n tijd leven we. Tijd die ze kunnen typeren als een Veronica-cultuur. Jong, snel en wild, dat wil jij toch ook? Een cultuur waarin het materialisme zo ontzettend groot is en het eigenlijk alleen maar gaat om het hebben van de dingen. Dan worden onze jongeren door geïnfecteerd. Door het alleen maar lijkt te gaan om carrière maken. En zo snel mogelijk rijk worden om de dingen van deze wereld. En er zo weinig ruimte meer lijkt te zijn voor de eeuwige zaken en de vrezen des Heren. De geest van de tijd, die staat er haaks op. Ook dat is waar. Maar geldt dan juist niet het woord van de Heren? Zoek eerst mijn koninkrijk. En alle andere dingen worden u toegeworpen. Hoe moeilijk het ook is in deze tijd, en dat kan het zijn. Hoeveel er ook tegen opkomt en dat gebeurt. Want ik geloof helemaal niet dat het gaat om vernieuwingen en hele andere zaken en dingen die we ineens zouden moeten doen. Het gezin is vaak genoemd door onze oude schrijvers een kleine gemeente. Kleine gemeente, vader en moeder met de kinderen binnen die grote gemeente die de kerk is. En dan mogen we ons ook aan die grote gemeente spiegelen. Waar gaat het eigenlijk om op de zondag in die grote gemeente? Wel, dan gaat het eigenlijk om drie dingen. Om het woord dat zijn plaats heeft. Dat is het eerste. En het gaat in de gemeente om het gebed dat zijn plaats mag hebben. En in de derde plaats gaat het om het lied dat zijn plaats mag hebben. Laten we als kleine gemeente, als gezinnen ons spiegelen aan dat wat er in die grote gemeente gebeurt. Dan mag het woord zijn plaats hebben. En dat zult u beamen, want we geloven toch wat Paulus zegt in een van zijn brieven, dat het geloof uit het woord is. Er kan geen vrees in de Heren zijn, nog bij de ouders, nog bij de kinderen, als het woord niet open gaat in onze huizen. Ja, zegt u, dat gebeurt ook. We zullen nooit van tafel gaan eer de Bijbel is gelezen. En s'avonds als we slapen gaan, dan lezen we eerst nog een gedeelte uit het woord van God. Dat heeft zijn plaats in ons gezin. Laten we ons afvragen hoe het zijn plaats heeft. Is ons lezen aan tafel meer dan een soort ritueel? Heeft het meer inhoud dan het even lezen na het eten, waarna iedereen weer zijn weg gaat? Heeft de Bijbel werkelijk de plaats die de Heilige Geest bedoelt, zodat we ook een luisterend gezin zijn en ons telkens weer afvragen, Heren, spreek, want we willen horen naar u. Misschien kunnen we de kinderen er nog meer bij betrekken door ze allemaal een eigen Bijbel te geven. Als ieder in het gezin zijn eigen Bijbeltje erbij neemt, dan zal de betrokkenheid ervan erdoor vergroot worden. En waarom zouden de kinderen ook niet ieder om de beurt een vers mogen lezen uit de Bijbel, waardoor ze vertrouwd raken met het woord van God, met de vertaling die ze in het gezin gewend zijn? Kan ik eens uitzien, merk ik wel eens, hoe weinig jongeren thuis zijn in de Bijbel. Als je dan vraagt, zoek de brief van Johannes eens op, dan zoeken ze in het evangelie van Johannes. Jongeren zijn vaak zo weinig thuis in de Bijbel, zo weinig vertrouwd met de schriften. Laten ze daarom ieder maar een Bijbeltje voor zich hebben bij het lezen aan de maaltijd. En verstaan we ook hetgeen we lezen? Dat is een belangrijke vraag die Filippus ooit stelde aan de kamerling uit Moreland. Bezig in de Bijbel, versta je ook hetgeen je leest? Er is tijd voor nodig om daar samen over na te denken. En laten we voor onszelf dan maar steeds een paar vragen stellen die ons kunnen helpen om het gelezen het beter te verstaan. De eerste vraag die we onszelf mogen stellen is: hebben we nou ook begrepen wat hier te lezen viel? Of waren er misschien dingen die wat vreemd voor ons waren, onbegrijpelijke uitdrukkingen? Of dingen die daar genoemd werden waar we nog nooit van gehoord hebben? Laten we dan de kanttekeningen eens raadplegen. Of er een kleine verklaring op naslaan. Maar niet gewoon doorlezen en er genoegen mee nemen dat je niet begrijpt wat er gelezen is. Begrijpen we ook wat we gelezen hebben? En tweede vraag, begrijpen we ook wat het te betekenen heeft? Wat zou de Heere in dit gedeelte van zijn woord tegen ons te zeggen hebben? Welke boodschap gaat daarvan uit? Wat vraagt de Heere van ons? En in de derde plaats, kunnen we het ook toepassen in onze eigen situatie als gezin, persoonlijk, vader en moeder, jongens en meisjes? Drie vragen die ons helpen kunnen bij het lezen en het verstaan van de Bijbel. Veel te gemakkelijk lezen we de Bijbel zonder erbij na te denken. De Heilige Geest wil het woord juist gebruiken om ons de woorden des Heren te doen verstaan en zo ons hart te raken. Laat de Bijbel in ons gezin plaats hebben als in het midden van de grote gemeente. Spreek, Heren, van dit gezin dat hoort. Zijn het al je hulpmiddelen vandaag die ons kunnen helpen bij het begrijpen van de Bijbel? Als de kinderen jong zijn, de kinderbijbel of de kleuterbijbel. Waarom zouden die hun plaats in de huisgodsdienst niet mogen hebben? Als u me wel kritisch bent in het omgaan met kinderbijbels, in het aanschaffen ervan, want ze zijn lang niet allemaal aan elkaar gelijk. Ooit op een bijbelkring hebben we 7 verschillende kinderbijbels vergeleken met elkaar op 1 verhaal. Dan schrik je soms wat er in sommige kinderbijbels allemaal verteld wordt aan onzin, aan werkelijk onbijbelse zaken. Wees kritisch in de aanschaf van de kinderbijbel. Zoek naar een kinderbijbel die zo dicht mogelijk bij het woord van God blijft. Wat kan het helpen als in een kinderbijbel ook een paar vragen staan die kunnen worden besproken met de kinderen? Dat zijn hulpmiddelen waardoor de kinderen worden geoefend in het omgaan met het woord van God. Het woord mag centraal staan. Naast de prediking van het woord en het lezen van de schrift in de grote kerk zijn daar ook de gebeden, de voorbeden. En net zo als in die grote gemeente, mag dat ook in de kleine gemeente van het gezin zijn plaats hebben, het gebed. Komt het daar ook werkelijk van? Of beperken we ons tot het even de handen vouwen en het even de ogen sluiten en ieder voor zich even bidden? Gaan we als vaders en misschien ook als moeders hardop voor in onze gezinnen? Of laten we dat achterwege? Ik denk dat we onze kinderen dan tekort doen. Nooit meer vergeet ik die reactie van een ouderling uit de Albasse Waard tijdens een avond als deze. De pauze kwam die naar me toe. Ik zei, dominee, hoe waar is het dat het nodig is om ook als ouders voor te gaan in de gezinnen? Ik heb het jaren niet gedaan. Ik was ouderling in de kerk en ik was onderwijzer op de school en bad daar met de kinderen en bad ook in de gezinnen en zondags in de consistorie, maar thuis deed ik het nooit. Tot mijn dochter van 16 ooit zei, papa, waarom bid je zo vaak met anderen en nooit met ons? Het was, zo zei hij, alsof er een dolksteek in mijn hart gestoken werd, maar ze had gelijk. Vanaf die tijd ben ik het anders gaan doen. En er is ook iets veranderd in ons gezin. We hebben de zegen ervan mogen ervaren. Vaders en moeders, ouders hebben in het gezin priester en priesteres te zijn. En ze mogen daarin ook voorbidders zijn voor hun gezin. Voorbidders in de dubbele zin van het woord. Ze mogen hun kinderen voordoen wat het betekent om te spreken met de levende God. Waar anders zullen onze kinderen leren wat bidden is, hoe zij met God zullen spreken als zij het niet leren in die intieme kring van ons gezin? Voorbidders zijn.
Iemand zei ooit tegen me, mijn kinderen hebben er recht op te horen hoe ik spreek met mijn vader in de hemel. Daar hebben ze recht op. En dan het voorbidder zijn in die andere zin van het woord, namelijk door de voorbeden te doen. Het kan er een geweldige kracht van uitgaan wanneer kinderen vader horen bidden voor de moeite die er zijn op school, op proefwerk, op die schriftelijke overhoring. Als er zorgen zijn in de puberteit, in hun verkering, op het werk. Dan kan het geweldig zijn als kinderen merken dat het eeuwige heil van hen vader op het hart ligt. En dat er om gebeden wordt, om de vernieuwing van hun hart, om hun bekering. Voorbeden in het gezin mag zijn plaats hebben en zal ook zijn kracht hebben. Dat heeft de Heer ook beloofd. Voorbeden voor de gemeente, de predikanten en de ambtsdragers. Voorbeden voor alle werk dat gebeuren mag onder ouderen en jongeren. Voorbeden voor de kerk in de wereld, voor de zending en het evangelisatiewerk, voor het Joodse volk en de nood die er is onder de volken. Een kleine gemeente, een gemeente waar gebeden wordt, waar de voorbeden beoefend wordt voor elkaar en voor de ander. Ouders mogen voorbidder zijn voor hun kinderen. Misschien heb je er ook wel eens last van dat het gebed zo makkelijk in clichés vervalt, dat we steeds weer hetzelfde bidden, steeds dezelfde onderwerpen en ook heel vaak dezelfde zinnen. Misschien kan het ons helpen elkaar eens te vragen waar we vandaag voor bidden zullen. Laat de kinderen maar komen vanuit hun ervaringen en ontmoetingen met dingen waarvoor ze gebeden willen hebben. Laten we elkaar ook wijzen op de geweldige nood die er is in deze wereld en zo concreet ook bidden, de ene dag misschien voor de zending en de andere voor het onderwijs, het christelijke onderwijs. Laten onze gebeden ook onderwerp van bezinning zijn, omdat we niet vallen in die strik van de gewenning, van de clichés. Het gebed. En dan het derde element van het gebeuren in de grote gemeente op zondag. Het samen zingen. Kan er een geweldige kracht van uitgaan. Als we samen de lof des Heren aanheffen. Misschien dat u het zelf ook wel eens ervaren hebt dat je zondags naar de kerk ging en dat er een steen op je hart lag. Dat er dingen gebeurd waren die je bedroefd maakten. En je dacht, ik kan niet meezingen vanochtend. Mijn keel zit dicht. Dat er dan opgegeven werd vanaf de kansel. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem. En ineens tot je eigen verwondering hoorde je jezelf meezingen. Je werd meegenomen in dat grote koor van zangers in de gemeente, opgetild door de ander. Zo mag het ook zijn in de gezinnen. Alleen zingen, daar komt het soms niet van. Daarom is de regelmaat zo nodig. Ook in de gezinnen. Laat het zijn plaats hebben. Heeft de Heere God daar geen recht op? Dat we hem de lof toebrengen die hij zo waard is. Laten we onszelf die zegen niet onthouden die er juist van het samen zingen kan uitgaan. Hoe komt het toch dat het zo weinig gehoord wordt in de gezinnen? Misschien weet u het nog van vroeger. Samen zingen bij het harmonium, op zaterdagavond of op zondagavond, met je vrienden en vriendinnen. Ik weet zeker dat het dankbare herinneringen zijn die u daaraan hebt. Laten we het vandaag weer opnieuw doen. Wij laten zoveel voor ons zingen. Zetten de radio aan op de cd-speler. Laat het lied ook in ons midden als gezin zijn plaats hebben. Precies zoals in die grote gemeente op de zondag. Het woord in het midden. De gevouwen handen daarboven. En het lied tot eer van hem die ons geschapen heeft. De Heere God, Vader van Jezus Christus. Laten we één ding niet vergeten. Het gesprek over deze zaken. Laten we de kansen ook gebruiken die God ons geeft om van hart tot hart met onze kinderen te spreken over de dingen van zijn koninkrijk. Jongeren kunnen soms moeite hebben met de prediking. Kunnen ze wel eens moeilijk vinden. Niet altijd even goed te begrijpen. Maar laat er dan in het gezin positief gesproken worden. Laat de vaders en moeders zich ook niet schamen om te vertellen wat de Heere aan hun ziel gedaan heeft. Dat maakt indruk. Daar zijn kinderen ook open voor. Merk ik vaak op catechisatie. Als het gaat over de catechismus, dan proberen ze erbij te zijn. Maar zodra het gaat om een persoonlijke nood, om iets te vertellen van wat God ook in je eigen leven mag betekenen, dan zijn ze erbij. Dat maakt indruk. En daar hebben ze respect voor. Laat het ook in onze gezinnen gebeuren, het geestelijke gesprek, op de momenten die God ons geeft. Dat we geen leeg testament doorgeven, maar een gevuld testament. Een testament met inhoud. Ja, maar zegt u, wordt het nou geen nieuwe wet? Betekent het invoeren van al die dingen niet een opnieuw risico dat de dingen uitwendig worden, dat we het daarvan alleen verwachten? Het gevaar, dat is er. Maar als we bidden bezig zijn, mogen we geloven dat de Heere het gebruiken wil, dat het hem behaagd heeft om zijn heil voor te zetten van geslacht tot geslacht in de lijn van het verbond in onze gezinnen. Wat dan heel erg belangrijk is, dat onze woorden niet botsen met onze daden. En dat die huisgodsdienst, hoe mooi die ook lijkt, niet haaks staat op het klimaat, op de andere momenten van de dag. Laten we onze huizen er eens op nazien. Wat is het klimaat dat onze kinderen inademen? De muziek die ze horen, de programma's die aanstaan, de bladen en de boeken die gelezen worden, de gesprekken bij de visites, de verjaardagen. Hoe is het klimaat in onze huizen? Je kunt een prachtige plant kopen, die geweldig bloeit en groeit. Maar als je die plant vervolgens in een kamer zet waar het donker is en geen zuurstof, dan sterft die plant af. Je kunt nog zo'n mooie huisgodsdienst hebben, maar als het klimaat in onze gezinnen er niet mee in overeenstemming is, dan zal het nog geen zegen geven. Laten onze woorden en onze daden niet met elkaar botsen. Laat het ons gebed zijn. Heere, neig ons hart en voeg het samen, dat het niet uit elkaar ligt. Dat we niet u dienen en tegelijk de afgoden, maar dat ons hart volkomen op u gericht is. Neig ons hart en voeg het samen tot de vreze voor uw naam. Moeilijk, zegt u. Ja, dat is het ook, zeker in onze tijd en in onze wereld. Wat een zegen is het dan, dat we er niet alleen voor staan, maar dat er een gemeente is waarin we elkaar mogen bemoedigen en elkaar mogen opscherpen in deze dingen. Laten we dat ook meer beseffen als gezinnen en als ouders. Laten we als kerkraden ook meer over deze dingen spreken en elkaar daarbij helpen en toerusten. We staan er niet alleen voor. Dan zijn we ook zo zwak. Want dat gezin van ons is maar zo'n kleine cel in deze grote wereld waarin de macht van de boze zich breed maakt. En waarin de afgoden een greep doen naar ons en onze kinderen, zo'n kleine cel in die hele grote wereld. God heeft in zijn genade rond die kleine cel de gemeente gegeven, waarin we elkaar mogen opscherpen, voor elkaar mogen bidden, elkaar mogen toerusten, zo dat de belofte werkelijkheid wordt, dat God het verbond met Abraham zijn vriend zal bevestigen van kind tot kind. Want dat is waar. Waar de vreze des Heren in de gezinnen gevonden wordt. En de huisgodsdienst zijn plaats heeft. Daar wil de Heren een vurige muur rond onze huizen zijn. Dat was het wat ik in eerste instantie tegen u wilde zeggen.
Dominee van Kampen, hartelijk dank voor hetgeen u ons hebt doen horen. Praktisch onderwijs wat betreft de vrezen des Heren in onze gezinnen. U zei zojuist in eerste instantie, heb ik dit kunnen zeggen. En wat betreft de vragen, dan hoopt u ons nog meer te vertellen. We zijn blij met hetgeen wat...
tussen de ogen en het schrijven op de poorten van de huizen uit het gelezen hoofdstuk. U weet dat ze in het Jodendom daar wel een oplossing voor hebben. Als u ooit een plaatje gezien hebt van de orthodoxe Joden bij de klaagmuur die bidden met de gebedsmantel om, dan ziet u ook dat ze gebedsriemen om de armen gewonden hebben met een kokertje op de hand en een riem om het voorhoofd, ook met een kokertje erop. Dus voorhoofdspanselen en binden op uw hand. In dat kokertje zitten de woorden uit Deuteronomium 6. Hoor Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. Shema
Israël. Dat binden ze op de hand en op het voorhoofd, om daarmee uit te drukken dat ze in hun handelen en in hun denken, in hun hele bestaan, die woorden Gods bij zich willen dragen en ook ter harte willen nemen. Aan de deurposten van een hotel ziet u een kokertje van koper of van ijzer, een mezuza. En ook daarin zitten dan de woorden Deuteronomium 6. Zo probeert men in het Jodendom dat dan letterlijk gestalte te geven. Natuurlijk is onze eerste reactie, dat kan allemaal heel uitwendig worden. En dat zal het ook heel vaak zo zijn. Wat erachter zit, is de gedachte, als ik de deur uitga en als ik erin ga bij u uitgaan en u ingaan, moet ik denken aan de woorden Gods. Ze ter harte nemen en ze ook uitleven. Zo ook onder het gebed op de armen en op het voorhoofd. Ik denk dat we dat niet nodig hebben, maar dat de betekenis ervan symbolisch is, maar dat de betekenis wel dan ook door ons verstaan dient te worden, dat ook wij in ons handelen, in ons denken, in ons ingaan, in ons uitgaan, deze woorden zullen meedragen die van Gods wegen gesproken zijn. Dat als toelichting op de vraag over het binden van dat teken op je handen. Iets over die concrete richtlijnen die door de briefschrijver herkend worden. Beschamend wordt opgemerkt. Maar is aan de vraag, is ook uw ervaring niet dat sommige kinderen speciaal tijdens de puberteit moeilijk te benaderen zijn? Soms bespeur je iets van, houd maar op met je gebrek. Hoe reageer je daarop? Daarbij aansluit een vraag van iemand anders die zegt, het lijkt me haast onmogelijk om kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 aan het zingen te krijgen. Moeten we al niet blij zijn als ze cd's en dergelijke kopen waar we achter kunnen staan? Ik heb nog nooit een avond over dit onderwerp meegemaakt. En dat zijn er heel wat geweest de laatste paar jaar waar deze vraag niet gesteld is. En gelukkig dat die komt. Want dat is inderdaad een geweldig probleem, hoe je met deze dingen omgaat als er kinderen zijn in de puberteitsjaren. Ik herinner me nog goed toen ik predikant in Vlaardingen was. Toen preekte ik wel eens over deze dingen bij een doopdienst of zo. En altijd waren er ouders die zeiden, dominee, het was mooi wat u zei. En het is ook best wel waar, denk ik. Maar u hebt makkelijk praten, want jullie kinderen zijn nog klein. Dat waren ze ook. Die liepen nog aan de hand. Wacht maar tot ze in de puberteit komen. Nu zijn ze in de puberteit ondertussen, dus ik weet nu ook wat het is. En dominee Westland en ik spraken er ook even over in de pauze. Dan ervaar je ook inderdaad dat het een moeilijke periode is in het leven van onze kinderen. En als je er dan mee beginnen moet, blijkt het ook inderdaad heel erg moeilijk te zijn, zo niet voor je gevoel onmogelijk. Wat leren we eruit? Wel in de eerste plaats dat je niet jong genoeg kunt beginnen. En dat je juist van kinds af aan, als een kind nog in de wieg ligt. Ik heb het vandaag nog verteld op huisbezoek, rondom een doopbezoek. Dat mijn vrouw altijd gewend was om bij ieder kindje wat geboren was, 's avonds met het kindje te bidden, met het kind te zingen. Ja, dat kind dat kon nog niet praten, kon nog niet denken. En toch is er al iets van de gewenning, van kinds af aan. En ik geloof ook als we van jongs af aan met onze kinderen zo bezig zijn, ook aan tafel, dat in de puberteit het wel eens wat moeilijker is voor ze misschien om het mee te doen, als ze de baard in de keel krijgen, als ze met problemen zitten. En toch die gewoonte, die regelmaat, die geeft een stuk kader waaraan ook onze kinderen al vast hebben. Regelmaat in het geestelijk leven is zo ontzettend belangrijk. En u kunt de Bijbel er ook op nalezen, dat ook een Daniël 3 keer op een dag met regelmaat zijn knieën heeft gebogen en gebeden. Dat in de tempel en in de synagoge de dienst des Heren niet lukraak plaatsvond, maar op gezette tijden. We hebben kennelijk de regelmaat en het ritme nodig. Kasser Velema die schrijft in een van zijn boeken, voor het geestelijk leven is tucht en tijd nodig. Tucht, discipline en tijd. En beide staan onder druk. Maar juist daarom moeten we ook beseffen dat het nodig is voor onze gezinnen. En als we daar jong mee beginnen, dan mogen we daar ook enig houvast aan hebben bij het groter worden. Ook al komen er dan meer vragen en moeite. Maar als we dan al in de puberteit zitten en u wilt ermee beginnen. Ik herinner me een gezin uit Woerden, vorige gemeente. Waar we op een bijbelkring over deze dingen gesproken hadden. En die ouders die hebben elkaar een keer in de ogen gekeken en gezegd. Wij zijn niet goed bezig geweest. We hebben onze doopbelofte niet op de juiste wijze gestalte gegeven. We hebben het ook beleden voor de heren, maar ook voor hun kinderen. Daar is mee begonnen. Om te erkennen, die mensen die lazen wel aan tafel, maar spraken er nooit over. De mensen die baden wel, maar nooit hardop. En gezongen werd er ook niet. Dus dan hebben ze voor hun kinderen, eerst voor de heren, toen voor hun kinderen beleden, dat ze hierin niet de goede weg gegaan waren. Vandaar heb ik ook met ze gesproken en gezegd, wij vinden toch dat we alsnog ermee moeten beginnen. Ook al begrijpen we dat het voor de oudsten moeilijk is. Nou, voor de alleroudste was het geen punt, die was er dankbaar voor. De allerjongste was het ook geen punt, maar de twee in de puberteit, die vonden het heel moeilijk. Toch hebben ze het doorgezet met begrip voor de moeite van die middelste twee. En na een paar jaar, ze kwam het me ook zeggen, toen groeide er toch iets waardoor ook de anderen meekwamen. En daar hebben ze de heren zeer voor gedankt. Geduld aan de ene kant, begrip voor de moeite als het dan moet beginnen. Maar tegelijkertijd je eigen kaders blijven aangeven. Laten we niet te snel denken, maar als wij dit doen, dan zullen onze kinderen misschien wel weglopen. Laten we onze roeping verstaan.